Goedemiddag, gemeente, hier in de dienst en diegene die meeluistert via de livestream, meekijkt, nu of op een later moment. Welkom in deze dienst, ook speciaal welkom aan broeder Theo de Krok, Dronten. De bloemen die gaan vandaag als groet van onze gemeente naar Eduard en Carla Vinken. Zij krijgen de bloemen als felicitatie voor hun 25-jarig huwelijk. Ja, hoe begin je zo'n dienst? We kunnen zeggen dat we blij zijn, we kunnen met mooie loflieden en danklied beginnen. Maar na het vreselijke ongeluk van Bram, zoon van Thijs en Linda en zijn vriend in Peru. Ja, past het ook als familie, om aan de familie te denken. En ja, het zijn ook onze broers en zussen. En wij willen ook, ja, wij voelen intens met hen mee. We kunnen natuurlijk nooit voelen wat zij voelen binnen een gezin, binnen de familie. Maar we willen wel ook in deze dienst ons deelnemen, betuigen met hen. En we willen ook straks stilstaan in onze voorbeders bij de beide families. Ook de familie in Nunspeet van zijn vriend Robin. Hij trok samen, had zijn reis door Zuid-Amerika gemaakt. Een beetje als tussenjaar naar hun middelbare school. En ook de familie van de Streek uit Nunspeet. Zij zijn trouwens lid van de Vech in Nunspeet. Ja, daar is de rouw en het verdriet ook erg groot. En de verslagenheid ook. We willen straks bidden voor beide families. En voordat ik de dienst overgeef aan Theo, zullen we eerst ook luisteren naar het Adagio, het celloconcert van Johann Sebastian Bach. Als stilte moment om ons ook voor te bereiden op deze dienst. Een goede dienst gewenst, thuis en hier in de kerk.
Het is natuurlijk heel moeilijk om je dat voor te stellen. Hè? Je laat je kinderen gaan op vakantie en dan komt zo die mededeling. Twee jonge mensen. Echt helemaal nog op het begin van hun leven. En als je je naam googelt, dan lees je nog een heel positieve getuigenis van die jongen uit Nunspeet over het gebed. En dan de vraag, ja, hoe moet het toch zijn voor de ouders natuurlijk, hè? Verschrikkelijk. Dat kun je wel eens niet voorstellen. Dat je zo je kinderen verliest. Dat is wel heel moeilijk. Ja, het is ook heel moeilijk om daar Gods wijsheid en Gods liefde in te zien. Toch zullen we dadelijk wel zingen over, al zo lief is God de wereld gehad. Maar dat is soms wel eens moeilijk om het toe te passen in je eigen leven. Wij zullen toch even stil zijn, gezamenlijk, dat is wel goed. En daarna zullen we toch gewoon de dienst hervatten met lied 951, de versen 1 en 2. Maar we zullen eerst gewoon even een moment stil zijn, dat iedereen zijn eigen gedachten kan wijden aan de beide families die zo'n kind hebben verloren. Amen. Laten we toch gewoon samen zingen. We vinden ook troost in zingen, troost in gebed en troost in het woord van God. Dus dat gaan we nu gewoon doen. En we bidden die troost ook voor de families toe. Lied 951, de verzen 1 en 2.
In een rij, zo lief.
Zullen we samen bidden. Heere God, zo lief had u hen beiden, deze twee jongens, dat u uw zoon voor hen gegeven heeft. Dat hebben ze ook getuigd. Ze hebben duidelijk aan de wereld getuigd dat ze u toebehoren. En dan is het ook wel moeilijk om te zien dat ze nog zijn heel zijn leven voor zich hadden van getuigenis, dat ze hem toch, dat u andere plannen had. Ze zijn gelukkig wel thuis. Ze zijn gelukkig wel bij u. Maar ze laten wel een heel groot gat achter bij de familie. Bij de vrienden en kennissen. En bij de ouders. Bij het gezin. En we willen voor die achterblijven zullen bidden. Hoe zwaar deze dagen ook zullen zijn. Heer, wilt u hen nabij zijn. Wilt u zo mogelijk hun harten bereiken om hen te troosten. We danken u, Heer, dat wij een toekomst hebben. Wij sterven niet, we gaan naar u toe. Wij sterven niet, maar we gaan naar het vaderhuis. Zoals het ook voor deze twee jongens gebeurt. We willen ons hart en oog op deze dingen richten. We willen ook het komende uur ons nabij zijn, Heer, en ons hart en oog richten naar u en ons zoon nabij zijn. En beveel ons zoon uw genade en liefde aan. Amen. Zingen we lied 991 uit Johannes de Heer, 991, de verzen 1, 2 en 3.
Zegt de Heer, hij is alle Heer. is een Heer. Alleen Hij wacht totdat Hij ook voor jou zorgen mag.
We gaan een gedeelte lezen uit Lucas. Lucas 24. Het is een lang gedeelte, dus we lezen twee stukjes. Ik lees eerst een gedeelte en dan zingen we nog een lied en dan zingen we het tweede gedeelte. Maar we gaan er ook een beetje over nadenken. Dus we gaan eens even nadenken, dat is een beetje de uitdaging, waarom schrijft Lucas dit nou? We gaan lezen de geschiedenis van de Emmausgangers. Nou, die ken je allemaal, hè? Die denk, die kennen we wel. Maar de vraag is, waarom schrijft Lucas dit? Marcus doet het niet, Matthäus niet, Johannes niet, Lucas. Nou, Lucas was arts. En als arts was hij heel erg geïnteresseerd in mensen. Wat beweegt een mens nou? Wat zit er in een mens? En niet alleen in Lucas' evangelie is niet alleen het evangelie waarin de mens zijn van de Jezus naar voren komt. Maar ook om ervoor, wat beweegt ons nou eigenlijk? Hoe zitten wij in elkaar? En hoe kunnen wij fouten maken en hoe kunnen wij hersteld worden en hoe kunnen wij dingen doen? En Lucas die gaat er wel een boodschap over. En die beschrijft dat dus in dit gedeelte. Dus we moeten kijken, wat wil Lucas ons zeggen? Het is niet zo dat Lucas denkt, ik heb een boekrol en ik heb nog een stukje over, dus ook heb nog een verhaaltje, ik vul er maar in. Nee, Lucas bedoelde hier iets mee. En door hem God ook. Wat wil de Heere God ons zeggen met deze geschiedenis? Eigenlijk moet je het altijd afvragen als je de Bijbel leest. Wat wil de Heere God zeggen met dit gedeelte aan ons? Oké. We gaan eerst lezen Lucas 24. We beginnen met vers 15. Dezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet en 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Dat is 1. Dan komt 2. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar een blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen, waar loopt hij toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde hem, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, die niet weet wat er deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hem, wat dan? Zij antwoordde, wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth. Een machtig profeet, een woord en daad in de ogen van de God en van het gehele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanochtend vroeg naar het kruis gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen, hebt u dan zo weinig verstand? Bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En daarna verklaarde hij hun alles wat er in de schriften over hem gegeven stond. Dit is het derde gedeelte. En hij begon bij Mozes en de profeten. Zingen we lied Johan de Heer 108a, de versen 1 en 2. dorp waarheen zij op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden, blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak de zegenbede uit, brak het en gaf het hen. Nu werden hun ogen geopend en herkennen ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet. Toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons opent, ontsloot. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden, de Heer is werkelijk uit de doden opgewekt. En hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Tot zover de schriftlezing. Johannes de Heer, lied 113, de versen 1 en 3. Er waren twee mensen die weggingen uit Jeruzalem. Teleurgesteld als ze waren, niet begrepen wat er allemaal gebeurd was. Cleopas was de ene. In de tweede eeuw schreef ze er ook al onder. Toen zeiden ze, sommigen zeiden dat Cleopas en zijn vrouw. Anderen zeiden ze Cleopas en zijn zoon. Dat weten we gewoon niet. Alleen Cleopas wordt genoemd. Maar die gingen weg uit Jeruzalem omdat ze het niet meer begrepen. En in eerste instantie hadden ze het er samen over. Dus we moeten wel goed nadenken, wat wil Lucas ons zeggen dus. Hè? Ze hadden het er samen over en eigenlijk kwamen ze geen steek verder. En daar merk je natuurlijk met alle dingen die er nu gebeuren, hè? Ook wat er gisteren gebeurd is. Daar kun je het samen over hebben en daar kun je samen over praten, maar je komt niet ver. Wat moeten wij zeggen? Wie kent de Gods gedachten? Wie weet er iets wat God bewogen heeft? Dan moet je er samen over praten. Moet je überhaupt er heel veel verwachten als je samen praat. Moet je daar ze überhaupt in zoeken, in dat soort dingen? In samen overleggen en wat vind jij, wat denk jij, wat denk jij? Deze mensen kwamen niet verder toen ze dit deden. Dat is fase 1, misschien toch iets om te onthouden. Fase 2 komt de Jezus erbij en die zegt, nou vertel maar gewoon. Wat is er gebeurd? Wat houdt jullie bezig? En ze zeiden het. En ik vind dat toch wel een van de fijne dingen van ons christendom. Hoe meer je dus andere religies vergelijkt, hoe meer je ziet hoe ons geloof een bijzonder geloof is. Wij mogen gewoon alles tegen God zeggen. Wij mogen tegen God zeggen, ik begrijp er helemaal niets van. Ik ben het er niet mee eens, ik begrijp het niet. Ik begrijp niet hoe dit soort dingen kunnen gebeuren. Je mag gewoon je hart uitstorten tegen God. Ik denk zelfs dat je tegen God mag zeggen, ik ben er ook wat boos om, ik begrijp het niet waarom u dat toelaat. Dat mag gewoon. Je leest ook in de psalmen dat de psalmisten hun hart uitstorten tegen God gewoon. Dat mag. En dat is gewoon goed. De Jezus geeft je er tijd voor. Laat ze uitgebreid aan het woord. En zegt gewoon, toe maar. Vertel het maar gewoon. Vertel wat je bezig is. Weet je, een van de dingen van gebed is toch ook wel dat je jezelf wel uit tegenover God en daarmee je hart opent. En op het moment dat je hart opent, dan laat je God ook binnen. Dan geef je God ook de kans om te antwoorden. Op het moment dat jij je teleurstellingen en je boosheid en je onbegrip uit, kan God daar ook bij. Er zijn ook heel veel godsdiensten die hebben dat niet. Dan heb je alleen maar formele gebeden, dan mag je niks zeggen. Dan mag je alleen maar eren zij, God zij. Hè? Mag je alleen maar roepen. Allah Akbar, of je mag alleen maar iets anders roepen of wat dan ook. Wij mogen open naar God gaan en onze dingen tegen God zeggen. En deze twee mensen, of nou twee mannen waren, een vader en een zoon, of een man en zijn vrouw, dat weten we gewoon niet. Die stortten hun hart uit naar die vreemdeling. Dat niet eens in de gaten dat er Jezus was. En ze zeggen, dit is er allemaal gebeurd. Dit is er allemaal gebeurd. Even een zijstraatje eventjes. Zie je dat het woord vrouwen hier twee keer in voorkomt in hun verhaal. Komt twee keer het woordje vrouwen in voor, hè? Dat is wel heel apart, hè? Twee keer wordt het gezegd vrouwen. We moeten wel eventjes kijken naar de tijd. Voordat wij veroordelen of oordelen, moet je kijken naar de tijd waarin dit gebeurde. Dit was een gevaarlijke tijd. In deze tijd, waarin deze mensen leefden, was er geen politie, er waren bijna geen soldaten in het land. Er was niks. Je kon ook niet zomaar iemand aanklagen en naar de rechtbank gaan. De tijden waren gevaarlijk. Er was ook heel veel armoede, er was ook heel veel criminaliteit. Als je iemand aan de kant van de weg zag liggen, helemaal in elkaar geslagen, naakt, ja, dan liep je door. Die Samaritaanse vrouw, hè, die liet dat liggen. Dat was geen uitzondering, dat gebeurde gewoon. Dit was een tijd waarin eigenlijk jonge mannen belangrijk waren. Want jonge mannen konden jou verdedigen. Jonge mannen konden sterk zijn, die konden vechten. Dit was een tijd waarin ze zeiden, vrouwen blijf alsjeblieft binnen. Want het buiten is gevaarlijk, jullie moeten binnen blijven en zorgen voor het eten. Want mannen moeten naar buiten en moeten het gevaar opzoeken. Die tijd was dat gewoon. Het heeft wel toegeleid dat mannen belangrijk werden en vrouwen heel onbelangrijk werden. Dat vrouwen totaal niet meetelden in de maatschappij. Dat zien we nog wel in sommige culturen, hè? Dat vrouwen totaal niet meetelden. Het is zelfs zo dat ook in deze periode vrouwen niet meetelden. Ook in de tweede, derde eeuw waren er mensen die zeiden, ja, en wie waren dan de getuigen van de opstanding? Ja, vrouwen. Met andere woorden, ja, telt helemaal niet mee. En nou komt God. En die laat horen dat de Messias geboren is. En wie is de eerste die hoort dat de Messias wordt geboren? Zeg maar. Maria, hè? Een vrouw. Naar wie gaat Marie als eerste toe om dat geweldige nieuws te delen? Elisabeth. Nog een vrouw. Wie was de eerste getuige van de opstanding van de Heer Jezus? Vrouwen. En aan wie zegt de Heer Jezus, jullie moeten gaan naar de apostelen om het te vertellen? Vrouwen. Zie je dat de Heer Jezus eigenlijk helemaal niks aantrekt van de cultuur van die tijd en het helemaal doorbreekt. En gewoon zegt in mijn ogen, het lijkt wel alsof hij een beetje compenseert. Het lijkt wel alsof de Heer Jezus zegt, de maatschappij is zus, maar in mijn ogen zijn vrouwen even belangrijk als mannen. Dus ik geef hun zelfs die eer om die boodschap te horen, zowel van de geboorte als van de opstanding. En ik maak hun zelfs de eerste boodschappers. De eersten die het een andere vertellen. En we hebben niet in de gaten hoeveel dat betekent. Wij stappen daar misschien wat makkelijk overheen. Ik aarzel een beetje of ik dit... Deze week sprak ik een vrouw. Die was in haar land verkracht. Gewelddadig verkracht. Door een bekende. En in die cultuur is zij de schuld. Want zij was blijkbaar alleen met een man in een ruimte. En blijkbaar had zij hem aanleiding gegeven. Dat wordt gewoon gezegd. Dus dat geen enkele reden, geen enkele kans om naar een politie te gaan of rechtbank te gaan. Want het land zegt gewoon, jij zat toch met een man alleen in de ruimte? Als je verkracht bent, heb je toch om gevraagd, hè? En als die man dan zegt, ja, zij vroeg erom, gelooft iedereen die man. En zij ging naar de imam en zij vroeg, ben ik schuldig? En die imam zei, ja, je bent schuldig. En er is ook geen vergeving voor jou. Want je hebt iets heel ernstigs gedaan. En zij kwam met anderen in contact, christenen. En die zeiden, we weten niet of je schuldig bent, ja of nee. Maar we weten wel dat er bij Jezus vergeving is. En wij geloven niet dat jij schuldig bent. Maar bij onze God, wat jij ook gedaan hebt, is er vergeving. En zij is christen geworden. Die landen zijn er, hè? Grote getalen, hè? En die reis doorbreekt dat. Het is merkwaardig hoeveel vrouwen er in die landen, hoe groot vrouwen een rol hebben in de gemeente, ze tot geloof komen en andere mensen kunnen leiden hierin. Maar hier eindigen het niet mee. Het eerste gedeelte was dus, ze hadden het onderling over, een soort gesprek, een soort discussie, maar dat is niet het, dat helpt niet veel. Je mag best je hart naar elkaar uitstorten, maar je komt niet verder. Het tweede gedeelte was al belangrijker. Je hart uitstorten voor God gewoon. Tegen God je twijfel zeggen, je moeite zeggen, je protest zeggen en je boosheid zeggen. Dat is al een heel stuk beter, want het helpt je nog niet echt. Het derde gedeelte gaat er pas om. Dus Jezus opent de schrift. En die vertelt vanaf Mozes. En dat bedoelt niet hoe ik bedoel de persoon Mozes. Maar de boeken van Mozes. Want wij zeggen Genesis, Exodus, oorspronkelijk waren het Mozes 1, Mozes 2, Mozes 3, 4 en 5. Het begint gewoon helemaal bij het begin. Helemaal bij Mozes. En als hij zegt, jullie begrijpen niet waarom de Messias moest lijden. Jullie begrijpen niet waarom de Christus moest lijden, moet sterven. Dan gaan we kijken naar het begin, naar Adam en Eva. Adam en Eva waren daar in de aanwezigheid van God en alles was goed. En ze zijn allebei een verkeerde weg gegaan. En wat komt er dan? Wat komt er dan? Er komt schaamte. Schaamte in hun leven. Ze schaamden zich. Waarschijnlijk voor elkaar, dat weten we niet zeker, maar zeker voor God. Ze schaamden zich. En ze proberen hun eigen schaamte, hun eigen falen te verhullen met blaadjes. En dat is eigenlijk elke godsdienst, elke alles wat er is en elke filosofie en elke, of het nou communisme is, of hindoeïsme, of islam, of iets anders is. Die proberen eigenlijk altijd je schaamte te verhullen met dingen die je kunt doen, die je kunt plukken, waar je wat kleren van kunt maken. En dat lijkt te helpen, maar het lijkt te helpen uiteindelijk niks. En zij verborgen zich voor God. En God zei, waar ben jij? En God zocht ze. En God zei, waar je nou probeert je schaamte mee te bedekken, het helpt niet. En God had een andere oplossing. Hij doodde een dier. En hij bedekte ze met vellen. De eerste die doodde was God. Want hij wist, er is geen manier om de schaamte van een mens te bedekken dan door een dier te doden en dat te gebruiken als bedekking. En daarna komen Kaïn en Abel. Een van de vele zonen en dochteren, die een heel groot gezin geweest zijn, zijn met elkaar getrouwd, ze hebben zo vermenigvuldigd. Kaïn had de les niet geleerd. Kaïn dacht, ik kan een offer brengen naar God. Ik zaai iets en ik bewerk dat. En ik doe mijn best, ik doe mijn uiterste best. En ik maak er wat van en dan breng ik iets. En dan zal God er, met alle moeite die ik heb, zal u heel tevreden zijn. En Abel had de les van zijn vader en zijn moeder geleerd. Die nam iets van het vee en die doodde dat. En die bracht dat als offer. Die had dat les van zijn vader en zijn moeder geleerd. Dan moest het bloed vloeien om de zonde weg te halen. En de geschiedenis gaat verder. Met Abraham. Abraham, de vader van alle gelovigen. Abraham is trouwens een vluchteling, hè? Vluchteling. Iemand die zijn land moest omvluchten wegens religieuze redenen. Wat is gerealiseerd? Dat wie wij onze vader noemen is allemaal een vluchteling. Daarna komt er nog eentje. En Abraham moest zijn land ontvluchten. Maar hij had allemaal problemen, allemaal ups en downs. Het is zo fijn dat ook ups en downs lezen van die gelovigen. Maar op het einde van zijn leven, toen wist hij het. Toen God aan hem vroeg, ben jij bereid jouw zoon te geven? Toen wist Abraham, dit is het wel. En God kan die zoon doen opstaan. Als ik die mijn zoon geef, dan is dat tot eer van God. En het doet het in de zekerheid dat God hem kan doen opstaan. En hij was bereid zijn zoon te sterven. Te doen sterven, te doden. Zoals God ook zijn zoon zou geven. En misschien vertelt er Jezus wel over die andere vluchteling. Mozes, ook een vluchteling. Die zijn land moest ontvluchten. Niet vanwege religieuze redenen, maar vanwege politieke redenen. En dan iemand zijn eigen land moest ontvluchten en dan in een ander land de Heere God vond. En Mozes die allemaal instructies kreeg van de Heere God, hoe een mens bij God kon komen. Hoe een mens kon naderen tot God. Door offers. En al die offers samen, die 5 offers, die vertelden allemaal aspecten van de Heer Jezus. Schuld en zondoffer spreken ervan dat er Jezus is gestorven voor onze zonden en voor onze zondige natuur. De Heer Jezus is voor onze zonden gestorven en voor onze zondige natuur. En die waarheid vinden we voornamelijk in Matthäus en in Marcus. Een spijsoffer, de nadruk lag ervan op dat het offer volmaakt was. Helemaal gaaf was. Dat er niet zomaar wat iets werd geofferd. Dan moest het perfect iets zijn. Een perfect dier zijn. Die moet laten zien dat alleen de Heer Jezus kon voor een ander sterven. Omdat hij een volmaakt mens was. Die waarheid zien wij voornamelijk in het Lucas-evangelie. Had je nog een brandoffer, het 4e offer? Brandoffer heeft eigenlijk niks met ons te maken. Het gaat helemaal niet over zonde. Het gaat niet over schuld. Een brandoffer is puur tot verheerlijking van God. Dat vind je voornamelijk in het Johannes-evangelie. Waar de Heer Jezus eigenlijk nauwelijks zegt. 1 keer zijdelings. In Johannes 3. dat hij voor ons gestorven is. Maar verder zegt hij, ik ben gekomen om u te verheerlijken. Johannes' evangelie is het ware brandoffer. Het vijfde offer was het vredeoffer. Dat spreekt ervan dat wij vrede hebben met God door het offer van de Heer Jezus. Die waarheid kom je, wat ze vroeger noemden, het vijfde evangelie, de Romeinenbrief. Romeinen 5 vers 1. Wij hebben vrede met God. En al die offers, alles wat er gebeurde, allemaal maken ze duidelijk hoe wij bij God kunnen komen. Dat is op grond van het werk van de Heer Jezus. En dat is zo moeilijk om te begrijpen. Dat is zo lastig, omdat het ingaat tegen alles wat wij zijn. Dat gaat in tegen onze trots. Dat gaat in tegen het besef van, ja, ik kan toch ook wel wat. Kom op, zeg. Ik kan toch wel wat. Ik kan toch wel in ieder geval bepaalde dagen houden. Ik kan toch wel bepaalde dingen doen. Ik kan toch wel bepaalde dingen nalaten. Het is toch wel mogelijk om een zodanig leven te leiden dat ik op grond van mijn daden en zo bij God kan komen. Kan een christen ook gaan denken, hè? Paulus zegt het tegen de Galaten. Jullie zijn tot het geloof gekomen. En toen jullie beseften tot geloof kwam, dat het alleen maar was door het werk van de Heer Jezus. En nou zijn jullie tot geloof gekomen, dan ga je een heel andere weg. Dan ga je denken dat je dagen moet houden, feestdagen moet houden, besneden moet zijn. En dat je dit moet doen en dat moet doen. Hij zegt, jullie zijn in het geest begonnen en gaan in het vlees verder. Wat een verkeerde weg. Paulus is er echt zeer veroordelend. En dan de profeten spreken daarover. En de psalmen spreken daarover. En de Jezus legt hem helemaal uit wat er in de schrift staat. Zie je dat drie verschillende dingen zijn? Het zijn drie verschillende dingen. Eerst onder elkaar praten. Twee, die hart uitstorten voor de Jezus. En dan de schrift laten spreken tot ons. En wat zegt Lucas? Waarom zegt Lucas dit? Eigenlijk zegt Lucas het tegen ons. Dat is de les die Lucas ons wil geven. Want wij zijn in een situatie als die twee. Wij zijn in een situatie als die twee Emmausgangers. Wij herkennen de Heer Jezus niet. We weten niet wat er gebeurt. Eigenlijk zegt Lucas dit tegen ons. Als je de Heer Jezus wilt begrijpen. Als je echt antwoord wilt krijgen op je vragen. Zul je domweg de Bijbel moeten lezen. En dan niet gewoon een enkele keer een vers. Of een keertje twee versen. Nee, vanaf Mozes door. Naar de psalmen, naar de profeten. Want God spreekt door de Bijbel heen. God spreekt door de Bijbel heen. En daarom is het ook zo belangrijk gewoon. Dat je als groep. En als kerk. En als persoon. De Bijbel laat spreken in je eigen leven. En dat als je vragen hebt. En worstelingen hebt. Dat je dat. Daar mag je best samen over praten. En je mag je hart ook uitstorten. Maar uiteindelijk spreekt God door de Bijbel tot ons. Dat we de Bijbel ook echt openen en zeggen, oké, ik begin bij het begin en ik lees door. En al lezende ga ik Gods gedachten een beetje begrijpen en kan ik zien hoe God tot mij spreekt. En dan pas komt het gevolg. Dan pas komt het gevolg dat zeggen, Heer Jezus, kom bij ons gewoon. Kom bij ons. Alsjeblieft, kom bij ons. Het verlangen dat je tegen die Jezus zegt, Heer Jezus, ik wil je uitnodigen in mijn leven. Dit waren wel gelovige mensen, dit. Daar gaat het niet om. Het gaat niet om bekering. Het gaat erom dat je heel nadrukkelijk tegen de Jezus zegt, Heer Jezus, ik wil heel graag dat u in mijn leven komt en een levende rol speelt. En daar gewoon blijft. Echt, blijft bij mij gewoon. En de Jezus deed net alsof hij voorbij zou gaan. Weet je, ik kan me vergissen, maar volgens mij heb ik nog nooit gelezen dat de Jezus onuitgenodigd in een huis is gegaan. Misschien vergis ik me. Maar ik heb nooit, ik heb gedacht dat de Jezus nooit onuitgenodigd gewoon bij mensen is gegaan en gezegd, ik blijf bij jou. Hij heeft zichzelf al uitgenodigd, bij zijn geest bijvoorbeeld. Maar dan nog moest zijn geest de uitnodiging doen. Er is dwing niet. Ook als gelovige niet. Je blijft altijd je keuze houden. En het openen van de schrift heeft ertoe geleid dat deze mensen tegen Jezus zeggen: Oké, kom alsjeblieft in mijn leven, blijf er. En tijdens de maaltijd, en er zijn mensen die denken dat deze maaltijd duidt op avondmaal, het zou kunnen. Het lijkt er een beetje op. Het lijkt een beetje op de woorden van het avondmaal. Maar de maaltijd houden in nieuwtestamentische tijden betekent ook dat je samen, echt samen bent. Dat je echt met elkaar bent. Gemeenschap hebt. Tijdens die gemeenschap werd een oog geopend. En ze herkenden hem. En de Jezus was er niet meer. Wat zegt Lucas dus? Denk ik tenminste. Wat zegt Lucas dus? Ten eerste heeft het niet zo heel veel zin om enorme gespreksgroepen op te zetten en te discussiëren. Er zijn er meerdere mensen die dat zeggen. Dr. Martin Lloyd-Jones, dat was een hele beroemde Engelse dominee. Die was echt goed, hele mooie boeken geschreven. Die kreeg hier een uitnodiging van BBC om om 8:00 primetime te discussiëren op BBC. En dan mocht hij discussiëren met een atheïst. En die van de man van BBC zei, nou, die komt u aan het woord, atheïst komt aan het woord, een prachtige gelegenheid. En die dominee zei, dat doe ik niet. En dan zei BBC, mag ik vragen waarom je dat niet doet? Hij zegt, ik discussieer niet, ik verkondig alleen. Ik verkondig en mensen mogen het aannemen of ze nemen het niet aan, maar ik ga niet in discussie. Dat is wel bijzonder om iets om te houden, hè? Het is wel iets om te onthouden gewoon. Discussies, meestal helpt dat niet zo heel veel. Het staat er, Lucas zegt het ook, wanneer was een hart brandende? Niet toen ze samen praten, misschien was een hart toen wel koud. Misschien in discussies je hart vaak koud en je hoofd vaak heet. Wanneer was een hart brandende? Toen Jezus schrift opende. Toen was een hart brandende. Het gevolg was dat zich Jezus uitnodigde in hun leven. En wat komt daarna? Daarna gingen ze terug naar Jeruzalem. Weet je, wij kunnen niet zonder elkaar. Wij kunnen echt niet zonder elkaar. Ook het denken van, nou, ik ben gelovig en ik heb de Bijbel en ik bid en ik vind mijn eigen weg, want ik heb eigenlijk niemand nodig. Dat is onschriftuurlijk. Dat is ook niet zo. Wij hebben elkaar nodig. En als jij iets van de Jezus ervaren hebt in je leven, dan wil je juist naar die anderen. Dan wil je juist zeggen, nou, dit hebben wij gehoord. Dit hebben wij begrepen uit de schrift. Dit hebben wij meegemaakt. Jullie dan. En de elfen zei, het is werkelijk waar, hij is opgestaan. We hebben een getuige. En zo bemoedig je elkaar. Je hebt elkaar nodig. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar ik kan prima geloven zonder kerk. Dat is niet zo. Je mag het rustig zeggen, dat is niet zo. Je kan wel geloven zonder kerk. Maar het geloven het verloop van tijd wel stukken minder. Want je hebt elkaar nodig. En je vult elkaar ook aan, hè. Je vult elkaar ook aan. Is het niet apart? Is het niet trouwens heel apart als je erover nadenkt? Dat de Heere God zoveel mensen nodig had om een Nieuwe Testament te schrijven. Dat hij Paulus nodig had om een heleboel dingen te schrijven. Maar dat de Heer Jezus zijn openbaringen wou schrijven, daar is Paulus niet geschikt voor. Hoor. Moest hij Johannes voor hebben. Johannes die kon wel over openbaringen schrijven. En hij kon het evangelie schrijven en een brieven schrijven. En je zou zeggen, nou die twee samen, die zullen toch wel de hele waarheid van God verteld hebben. Nee, ja, de Heer God had nog een aspect, dat konden ze blijkbaar niet doen. Had hij de Jacobus voor nodig. En dan was er nog eens een keertje Marcus voor nodig. En er was een keertje Lucas voor nodig. Kan nagaan hoeveel mensen er nodig waren. En het waren toch hele goede mensen, hè? Paulus en Lucas, hallo, dit waren echte grote toppers. Geen van allen waren zij in staat om de hele waarheid van God te vertellen. Er waren al de meerdere mensen voor nodig. Nou, kun je nagaan hoe het met ons is. Tuurlijk kunnen wij niet in ons eentje het geloof begrijpen. En de Jezus begrijpen. En alles overzien. Tuurlijk hebben we elkaar nodig. De ene heeft die gave, de ander heeft die gave. De ene heeft dit inzicht, de ander heeft die ervaring. Maar je hebt elkaar nodig. Dus dan kom je toch weer bij het begin. Je praat met elkaar. Maar je praat niet met elkaar nadat je niet eerst eigenlijk samen de Bijbel onderzoekt. En samen zegt de Heere God, Heere Jezus, kom in mijn leven. Spreek tot mij. Lucas wel een belangrijke taak. Een belangrijke boodschap. Hij zegt, dit wil ik jullie meegeven. In de periode dat wij de Heer Jezus niet meer zien. In de periode dat wij een heleboel dingen niet begrijpen. Is dit de weg die we moeten gaan. En misschien is het goed om dat maar serieus te nemen. Amen. Zingen we uit Johannes de Heer 586a, de verzen 1, 2 en 3. En daarna doen we dankgebed en voorbeden.
We willen nu onze danken voorbeden doen. We danken met Eduard en Carla Vinken, die deze week de bloemengroet krijgen. En de bloemen ook als een felicitatie mogen zien namens ons voor hun 25-jarig geluk. We voorbeden wat gevraagd voor Bert Vink. Zijn gezondheid, hij is 88 jaar, zijn gezondheid gaat hard achteruit. En we bidden voor hem, ook voor Tineke, zijn vrouw, waarvoor dit ook heel zwaar is. Uit de lijst met langdurige zieken willen we bidden voor zuster Van Osnabrugge en Dennis van Boven. En we willen ook bidden voor de rouwdragende families, voor Thijs en Linde van de Hul. En ook voor de broers van Bram, voor Michiel, voor Tim, voor Hidde. En ook denken aan de familie van zijn vriend Robin, de ouders, Gerrit en Anje van de Streek uit Nutspeet, willen ook hen aan u opdragen. En ik weet niet hoe het jullie verging, maar ik ben bemoedigd door de woorden van Theo, dat wij mogen gewoon zeggen tegen God wat op ons hart is. Dat we er niks van snappen, dat we verdriet hebben, dat het onbegrijpelijk is. En het hele bijzondere is dat Jezus gewoon meeliep. Die kwam gewoon aansluiten. En willen we ook bidden. En ook deze week als we bidden voor de families. Dat we ook vragen naar God, aan Jezus. Loop mee, loop mee. Goed, gaan we bidden. Dank u wel, Heer, dat we, tot wie zouden we anders moeten gaan. En dat er bij u altijd tijd en ruimte is om te luisteren. Om mee te lopen, mee te wandelen. Heer, dank u wel dat u ook met ons leven meewandelt. En dat we alles wat we denken, dat we dat ook tegen u kunnen zeggen, Heer. En dat we vrijmoedig ons hart uit kunnen storten bij u. Ook in dankbaarheid. Heer, we zijn... We bidden en we danken ook voor Eduard en Carla dat ze 25 jaar getrouwd zijn en dat ze ook mogen genieten van de bloemengroet van ons als gemeente. Er zijn ook veel zorgen en we noemen Bert Vink, die op hoge leeftijd is en zijn gezondheid die hard achteruit gaat. We bidden nu voor uw nabijheid, heren. Ook samen met zijn vrouw Tineke. Wilt u dichtbij hen zijn en ook ondersteuning en bemoediging en troost geven door uw geest en door uw woord. En we bidden ook voor zuster Osnabrugge op haar hoge leeftijd. En voor de jonge Dennis van Boven. Ja. Verschillende leeftijd, Heer, maar u houdt zoveel van allebei. En Heer, geef hen ook wat ze nodig hebben van u. En dan bidden we voor Thijs en Alinda en voor Michiel en Tim en Hidde. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het zijn maar gedachten misschien, maar Heer, wandel deze week mee. Heer Jezus, Wees merkbaar aanwezig in hun levens. Dat kunnen we u vragen. En maak u zelf ook bekend door uw woord, door uw geest. En waar nodig en waar kan, Heere, bemoedig en troost. En geef uw aanwezigheid. En bidden we ook voor de familie van de Streek, uit Nunspeet. Heer, en ga zo mee met hun. We danken u voor de dienst, deze dienst en voor de liederen die we mochten en mogen zingen. En we eindigen het gebed ook met door u de eer te geven, Heer. Want u bent het altijd waard, omdat u nooit in de steek laat en nooit loslaat wat uw hand één keer begon. Ook ons leven niet. En dat ons leven zeker is bij u. En daar danken we u voor. In Jezus' naam. Amen. We zingen zo. We kijken Johan de Heer 541, vers 1, 2 en 3. En er staat er dat de aankondiging van de collector is. Maar nou, ik ben geen diaken natuurlijk. Ik weet niet of diaken al rondgaat met een zakje tegenwoordig. Ik denk het niet. Andries die schudt als zijn hoofd. Het is achterin. Voor degene die het niet via de app doet, de collecte achterin in de hal, kunt u geld deponeren. De eerste collecte is voor de gemeente, de tweede collecte is voor het jeugdwerk. En dan gaan we nu Johan de Heer 541, 1, 2 en 3 zingen voor de zegen.
Duidelijkheid. Ik heb natuurlijk dit verhaal van die vrouw verteld. Ik weet je wel, wat je net. Ik heb natuurlijk wel tegen die vrouw verteld dat zij geen enkele vergeving nodig heeft. Hè? De schuldig bij die man. Hè? Alleen ze voelde zich en daardoor is zij christen geworden. Maar ik heb wel verteld dat voor haar geen enkele kwestie is van schuld of vergeving. Ik zeg het voor de duidelijkheid maar even, dat ik niet verkeerd overkom. De Heere bewaren u, de Heere zegenen u, de Heere is een aangezicht over u schijnen. De Heere geven dat u troost zoekt bij hem die met u wil wandelen. De Heere geven dat u antwoorden zoekt in het woord dat hij u geeft. De Heere zegenen u, dat u anderen tot zegen kunt zijn. Amen. Zingen we slotlied 965, de verzen 1, 2 en 3.
Zichtbaar tastbaar wordt u in ons leven, u voor.